In deze Dentalk podcast willen we jullie als hoofdredactie meenemen in de internationale literatuur en jullie elk kwartaal een update geven over onderzoek dat relevant is voor je alledaagse praktijkvoering.
Je luistert naar NTVT Dentalk, de podcast van het Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde. We gaan hier in gesprek met belangrijke experts, interessante onderzoekers en boeiende ervaringsdeskundigen. En misschien wel met jou. De presentatie is in handen van tandarts en adjunct hoofdredacteur Maurits de Kuiper.
In deze Dentalk podcast willen we jullie als hoofdredactie meenemen in de internationale literatuur en jullie elk kwartaal een update geven over onderzoek dat relevant is voor je alledaagse praktijkvoering. Wat kun je er nu van leren en wat moet je vooral niet gaan doen? Samen met de redactie en onze excerpteredacteuren maken we een selectie uit de top 25% tandheelkundige tijdschriften en de 4 beste medische tijdschriften, waarbij we voornamelijk klinisch onderzoek zullen bespreken. Deze zijn terug te lezen in de excerpterubriek van het NTVT en we zullen in deze podcast een drietal uitlichten.
We hebben vandaag weer 3 mooie studies uitgekozen, waarvan 2 ook van Nederlandse bodem zijn en die willen we jullie natuurlijk niet onthouden. De eerste studie gaat over een onderwerp dat een grote invloed heeft op ons dagelijkse werk en toch ook een fundament van onze praktijk, het type adhesief dat je gebruikt voor je restauraties. Er is een enorme keuze in adhesiefsystemen, van de gouden standaarden zoals de 3-staps etsen-spoelsystemen en de 2-staps adhesiefsystemen met een zelfetsende primer en een aparte bonding. De laatste jaren zie je steeds meer universele adhesiefsystemen waarbij je zelf de keuze hebt om het adhesief in een zelfetsende modus te gebruiken of alsnog eerst het tandweefsel voor te etsen met fosforzuur. Een andere trend is de toevoeging van antibacteriële stoffen aan het adhesiefsysteem, omdat een veel voorkomende reden voor de vervanging van composietrestauraties, namelijk secundaire caries, is. Een voorbeeld hiervan is een adhesief waarbij het ammoniumzout MDPB zit verwerkt. Dit ammoniumzout vernietigt bacteriën door middel van osmose.
Ja, dat zou toch fijn zijn, hè? Een simpele toevoeging aan je adhesief, wat ervoor zorgt dat je restauraties beter beschermd zijn. Zelf gebruik ik eigenlijk nog heel traditioneel een 3-stapsysteem met het etsen met fosforzuur, een primer en een bonding. En ik zie natuurlijk ook al die nieuwe adhesieven voorbij komen. Dan denk ik soms, ja, doe ik mijn patiënten wat tekort?
Nou, ik gebruik zelf, moet ik zeggen, altijd een 2-staps adhesief systeem. En daar wijk af en toe selectief S. Maar het hangt dan vooral af hoeveel glazuur ik precies heb. Maar goed, het is ook wel lastig, hè, om door de bomen het bos te zien. Maar de studie van Audrey Hollanders van de Radboud Universiteit geeft wel een mooi inzicht in de mogelijke meerwaarde van zijn adhesief met antibacteriële eigenschappen. Ze onderzochten dit namelijk in een prospectief onderzoek in meer dan 15 praktijken verspreid over Nederland. En sinds 2013 al zijn deze praktijken betrokken bij het uitvoeren van klinisch onderzoek en in totaal kregen 9 Nederlandse tandartspraktijken tussen 2015 en 2017 een zelfessend 2-staps adhesief systeem, namelijk Clearfill SE Bond en een antibacterieel adhesief Clearfill Protect Bond. En per praktijk was het random bepaald welk adhesief in de eerste 9 maanden zou worden gebruikt en na die 9 maanden werd het type adhesief gewisseld. Data van de composietrestauraties per blijvende gebitselementen die in periodes werden gelegd, werden uit de patiëntenkaarten verzameld. Extractie, een endodontische behandeling, een kroon die ouder dan 18 maanden na de composietrestauratie en vervanging van de composietrestauratie zelf werden als falen beschouwd. En vervolgens werd gekeken naar de invloed van het type adhesief en diverse gebitselementgebonden en patiëntfactoren op de 5-jaars overleving van de directe composietrestauraties.
James, er is toch behoorlijk wat werk verricht. En wat bleek er nou uit de resultaten?
Nou, dat was wel interessant, want er waren echt heel veel patiënten. Namelijk binnen die 5100 patiënten werden uiteindelijk 4591 restauraties met het controleadhesief gemaakt en 5560 restauraties met het antibacteriële adhesief. De gemiddelde opvolgingstijd was 3,7 jaar met een maximum van 6,3 jaar.
De meerderheid van de composietrestauraties waren van hetzelfde materiaal. 71% Clearfill Majesty AS2, 6% Clearfill APS Posterior en 23% ander composiet.
De 5-jaars overlevingskansen waren voor de controle- en testgroep respectievelijk 80,6 en 80,0%. En het type adhesief had geen significante invloed op de overleving van de composietrestauratie.
Nou, als ik dit zo hoor, dan is voor die overleving na 5 jaar die antibacteriële component niet per se meerwaarde, maar het lijkt ook niet echt kwaad te kunnen. Waren er nog andere factoren die de overleving wel beïnvloeden?
Ja, eigenlijk wel. Want er waren ook factoren die biologisch zijn. Een hoog kariesrisico, oudere patiënten en molaren verlaagde de overlevingskans significant. Dus in hoog-KS-risicopatiënten faalden de restauraties gemiddeld 1,7 keer sneller dan laag-KS-risicopatiënten. En dan kun je nog denken, maar nu zijn alle typen failures meegenomen. Wat gebeurt er als je alleen maar naar het falen door KS kijkt? Ook wanneer alleen naar het falen door KS werd gekeken, was er geen verschil tussen beide adhesieven.
Wat zijn dan mogelijke verklaringen waarom er geen verschil is gevonden? Want er zijn wel aanzienlijke aantallen restauraties en blijkbaar was het niet zo dat die antibacteriële component nou een lager risico gaf op caries.
Nee, want aan het aantal patiënten ligt het niet in dit onderzoek volgens mij. Nee, een mogelijke verklaring is dat de actieve bestandsdelen na verloop van tijd verloren gegaan zijn. En in een laboratoriumonderzoek door dezelfde auteurs met dezelfde adhesieven werd eigenlijk hetzelfde resultaat gevonden. Alhoewel bij aanvang zich minder diepe carieslesies ontwikkelden in de antibacteriële groep, was dit effect na 6 maanden in vitro veroudering meteen verdwenen. Mogelijk nadeel is dat dit in klinisch onderzoek niet per restauratie werd gerandomiseerd. En dat levert een mogelijk risico op door bijvoorbeeld het gebrek aan kalibratie tussen behandelaren. Doordat echter dezelfde behandelaren allebei de adhesieven hebben gebruikt, is denk ik het risico op indicatiebias toch klein. Tevens is in de meeste gevallen eenzelfde composiet gebruikt. Dus je zou daarom kunnen stellen dat een mogelijk effect op de overleving met name van het type adhesief zou moeten komen. Uiteindelijk lijken patiëntfactoren belangrijker dan de materiaaltechnische factoren. En dit werd ook al aangetoond in het proefschrift door collega Van der Zanden. De beste manier om levensduur van composietrestauratie te verlengen lijkt nog altijd het verlagen van het KS-risicoprofiel van de patiënt. En dat is nou een van de lastigste aspecten van het vak. Want in tegenstelling tot een potje adhesief heeft de behandelaar het gedrag van de patiënt niet altijd in de hand.
Ja, dank je James. Het lijkt me een relevante studie voor de dagelijkse praktijk. En ja, ook mooi dat deze studie van Nederlandse bodem komt.
Ja, en ik denk ook niet dat het slechter is om het te gebruiken. Maar het, ja, je kunt ook niet echt zeggen dat er nou echt een enorm briljant verschil is geweest. Wat ik eigenlijk wel had gehoopt, moet ik je zeggen.
Ja, dat zou toch wel heel makkelijk zijn geweest, hè?
Ja, dat zou toch zo fijn zijn. Dat brengt me trouwens wel bij een andere studie die we willen bespreken en die ook in Nederland is uitgevoerd. En het gaat over een aspect van de endodontische behandeling waarmee we soms worstelen, namelijk een wat doorgeperste sealer. Is dat nou iets waar we ons druk over moeten maken of leidt dit tot een minder goede genezing?
Ja, dat is natuurlijk wel een punt van aandacht. Ik denk dat we het wel herkennen bij onze eigen endodontische behandelingen. Dat af en toe zo'n puffy sealer toch op de foto zichtbaar is. Nou, uit een bekend prospectief onderzoek van NG uit 2011... bleek dat endodontsbehandelde gebitselementen ongeveer 3 keer sneller verloren gingen wanneer de kanaalvulling of het wortelkanaalcement zich voorbij die apicale constrictie bevond, dan wanneer dat niet het geval was. Maar goed, je hebt als behandelaar wel de controle over het eindpunt van je guttapercha, maar het is veel lastiger om te voorkomen dat ook een beetje sealer of cement wordt doorgeperst. Nou, in een retrospectief casuscontroleonderzoek onderzocht collega Martens van het ACTA het effect van het doorpersen van sealer op de genezing na een endodontse behandeling. Ze hebben dan specifiek gekeken naar gebitselementen met de diagnose parodontitis apicalis en de behandelingen werden tussen 2016 en 2021 uitgevoerd en op basis van de foto's beoordeelden ze dan of er wel of niet sprake was van doorgeperst wortelkanaalcement. De elementen met doorgeperst cement werden vervolgens gematcht met elementen zonder doorgeperst cement op basis van leeftijd en het geslacht van de patiënt. En in dit geval ging het trouwens om een kunsthars gemodificeerd wortelkanaalcement, ik denk ook in veel praktijken wel gebruikt, AA+. Röntgenologisch en klinisch werd na 12 maanden het herstel beoordeeld als genezen. En dat wil zeggen de patiënt was symptoomvrij en er was geen zwarting zichtbaar. Als helende, de patiënt was symptoomvrij en er was een reductie van de zwarting zichtbaar. Een onzekere prognose, een klachtenvrije patiënt, maar dan was het onduidelijk of die zwarting al of niet kleiner was geworden. Of uiteindelijk werd zo'n element beoordeeld als niet genezen, waarbij een patiënt symptomen had of wanneer er een duidelijke toename van de zwarting zichtbaar was op de röntgenfoto. Nou, bij meer wortelige elementen bepaalde uiteindelijk het slechtste röntgenbeeld de uiteindelijke score. In de analyse werden de categorieën genezen en helende gescoord als een wenselijk resultaat en de categorieën onzeker niet genezen als onwenselijk. De beoordeling werd door gecalibreerde onderzoekers onder dezelfde omstandigheden uitgevoerd en in de statistische analyse werd gekeken naar het effect van de extrusie van het wortelkanaalcement op de genezing wanneer er werd gecorrigeerd voor geslacht, leeftijd, type gebitselement en het type endodontische behandeling. Dat wil zeggen dus een herbehandeling of een initiële endodontische behandeling.
Ah, leuk. Hey, en wat waren de resultaten dan, Maurits?
Nou, in totaal werden 60 gebitselementen met en 60 zonder doorgepest cement geïncludeerd. het merendeel betrof gebitselementen in de posterieure zone. Daar ging het ongeveer om zo'n 85% van de gebitselementen die werden geïncludeerd. Het percentage herbehandelingen was ongeveer 37% voor de extrusiegroep en 45% voor de controlegroep. Nou, en als je dan gaat kijken naar die analyse die ze gedaan hebben, dan bleek dus dat het doorpersen van het cement, het geslacht, de leeftijd, het type gebitselement en de tandlocatie allemaal geen significante invloed hadden op de genezing na zo'n endodontische behandeling. Alleen een endodontische herbehandeling, die genas significant slechter dan een initiële behandeling.
Ah, oké. Okay. Ja, en dan voor de praktijk, wat kun je daaruit concluderen?
Nou, op basis van dit onderzoek lijkt er na 12 maanden geen reden tot zorg voor doorgeperst cement. In de literatuur zijn de resultaten soms wat tegenstrijdig, dus ja, dat blijft altijd wel lastig. Hè? Hoe interpreteer je deze studie dan? Als we kijken naar een systematische review die ook verschenen is over dit onderwerp, bleek dat extrusie van het wortelkanaalcement 32% meer risico gaf op het niet genezen van de parodontische apicalis. Maar als je dan wat beter gaat lezen, dan bleek eigenlijk dat er in die review niet echt onderscheid werd gemaakt in overextensie van de guttaperga of enkel extrusie van het wortelkanaalcement. En als je dan nagaat, hè, als je guttaperga te lang is, dan heb je waarschijnlijk ook wat te lang geprepareerd. Dan heb je weer risico dat je geïnfecteerd materiaal eigenlijk voorbij die apicale constrictie brengt, waardoor zo'n element ook minder goed geneest. Wanneer je de anatomie van het wortelkanaalstelsel wel respecteert, ja, dan zullen andere factoren, zoals bijvoorbeeld die herbehandeling, waarschijnlijk een groter effect hebben op het al dan niet genezen van je parodontitis apicalis. Dus ik denk dat we ons niet zo heel erg zorgen hoeven te maken om dat puffje cement wat we soms wel eens zien. Wat wel een interessant vraagstuk is, of dat puffje cement misschien wel de genezing mogelijk wat vertraagt. Maar goed, daarvoor is nog wat meer onderzoek ook op langere termijn nodig.
Oké, ja, ik doe het liever niet hoor, het doorpersen. Maar goed, als het me dan toch gebeurt, dan denk dat ik me aan het lezen van het onderzoek toch ietsje minder druk maak over die sealer.
Ja, ik denk dat dat een goede conclusie is, James. En goed, dat is natuurlijk iets wat we niet altijd kunnen controleren. Dus dat biedt ook weer wat geruststelling voor de praktijk. We zijn dan aangekomen bij het laatste onderzoek. En deze keer gaat het om een studie op het grensvlak tussen de parodontologie en de restauratieve tandheelkunde. Gepubliceerd in december 2023. Nou, we hebben natuurlijk al in 2 themanummers van februari en oktober 2023. En ook in een podcast met collega Rijkje Bresser aandacht besteed aan het indicatiegebied voor een kroonverlenging en een deep margin elevation. Maar ik denk dat deze studie van Farouk en collega's toch wel goed is om te noemen, want dit is redelijk vers van de pers. En om ook weer eens wat kennis op te doen over dat onderwerp en hoe deze studie mogelijk zou kunnen bijdragen voor de praktijk. Kun je ons hier eens in meenemen, James?
Ja, zeker, zeker. In dit onderzoek werden symptoomvrij endodontisch behandelde molaren met meer dan de helft van de overgebleven klinische kroon geïncludeerd. En de restauratiegrens lag tussen de 1-2 mm van het bot af. De molaren werden gerandomiseerd in een groep met een deep margin elevation of een chirurgische kroonverlenging. En de deep margin elevation werd uitgevoerd onder de rubberdam met een dun vloeiend composiet, dat is dan de SDR van Dentsply Sirona. En bij de klinische kroonverlenging lag het bot na behandeling om 3 mm van de preparatiegrens af en werd de definitieve restauratie na 6 weken vervaardigd. Definitieve indirecte composietrestauraties werden met een dun vloeiend, licht uithoudend composiet gecementeerd, en dat is dan Essentia Low Flow van GC, onder rubberdam. En de primaire uitkomstmaat hier was het klinische aanhechtingsniveau gemeten vanaf de restauratierand tot de bodem van de sulcus. Andere uitkomstmaten, de secundaire uitkomstmaten, waren bloeding na sonderen en botverlies gemeten op de bitingopnames. En de evaluaties werden uitgevoerd na 1, 2, 6, 9 en 12 maanden door gecalibreerde onderzoekers.
En dan is natuurlijk de vraag, hoe zag het beeld eruit na 12 maanden?
Ja, dat is natuurlijk de meest interessante vraag. Hè? Die andere maanden zijn leuk, maar het gaat natuurlijk op de lange termijn. In totaal werden 10 molaren behandeld door middel van een DME en 9 met een kroonverlenging. En na 12 maanden was er een significant lager klinisch aanhechtingsniveau in de groep van de DME dan in die van de kroonverlenging. En waar moet je dan aan denken? Voor de DME-groep was dit gemiddeld 0,85 mm versus 1,39 mm voor die van de kroonverlenging. En er was geen significant verschil in bloeding na sonderen of botverlies. De restauratierand bij een deep margin elevation lag gemiddeld op 1,32 mm met een standaard deviatie van 0,11 mm van het bot op het moment van restaureren. En na 12 maanden was er in beide groepen geen bloeding na sonderen.
Nou, als ik dan zo hoor, dan ging het hier ook wel echt om hele diepe randen. Hè? Gemiddeld genomen
minder dan 1,5 millimeter tot het bot. Dat aanhechtingsverlies, dat klinkt niet zo heel erg schokkend. Hè? Een verschil van ongeveer 0,5 millimeter. Ik vraag me af of ik dat zelfs überhaupt klinisch zou kunnen meten met de pocketzonde. Hoe kijk jij je tegenaan?
Ja, nou, ik moet niet zeggen, ik vraag me dat ook werk af voor of dat inderdaad relevant is. Maar goed, op basis van dit onderzoek kan worden geconcludeerd in ieder geval dat een deep margin elevation op korte termijn dus niet onderdoet voor de chirurgische kroonverlenging op basis van de parodontale parameters bij het plaatsen van adhesieve indirecte restauraties. Want gemiddeld lag de rand erg diep subgingivaal, namelijk 1,32 mm, wat mogelijk een schending zou kunnen opleveren van de biologische breedte. En nadeel van het onderzoek is het kleine aantal patiënten en er wordt helaas geen inzicht gegeven in patiëntfactoren zoals de gemiddelde leeftijd en roken, en wat mogelijk een vertekenend effect zou kunnen hebben, zeker bij zo'n kleine groepsgrootte. Een beter ontwerp, denk ik, in dit onderzoek zoals een split mouth design, om in ieder geval het aantal patiëntfactoren gelijk te houden voor beide groepen. In een ander onderzoek is het trouwens wel gedaan, dat is het onderzoek van Opperman, en dat is gepubliceerd in 2016. En dat heeft wel split mouth onderzoek design gebruikt. En daarbij werd in 10 patiënten 1 gebidselement hersteld door middel van een deep margin elevation en 1 met een chirurgische kroonverlenging. En de gemiddelde afstand tot de preparatiegrens en het bot was bij de deep margin elevation groep 1,7 mm met een standaard deviatie van 0,67 mm. En na ongeveer een half jaar was er geen significant verschil in bloeding na sonderen, pokkendiepte of verlies van bot tussen beide groepen. Vanuit klinisch oogpunt is de praktische haalbaarheid een belangrijke factor. Bij niet alle gebidselementen zal het lukken om een goede composietrestauratie te leggen op minder dan 1,5 mm van het bot, wat wel een voorwaarde is voor een deep margin elevation procedure. En dan is denk ik een orthodontische extrusie of een kroonverlenging een veel voorspelbaardere optie.
Ja, zeker dat laatste wat je noemt, hè, of het ook echt praktisch haalbaar is om zo dicht bij het bot een goede vulling te kunnen leggen. Soms hebben we gouden handen en soms ja, dan ben je gewoon een half uur bezig en dan lukt het nog niet. En ik denk dat het in ieder geval heel erg goed is om ook dan te realiseren dat er andere behandelopties zijn, hè, zoals extrusie of een kroonverlenging. Dat lijkt me eigenlijk een heel erg mooi einde van dit drieluik. We zijn hiermee aan het einde gekomen van deze NTVT-update. De volgende keer zullen we jullie weer een update geven over 3 interessante studies die verschenen zijn. Wil je nu meer lezen over interessant internationaal onderzoek dat mogelijk relevant is voor je alledaagse praktijkvoering? Kijk dan op ntvt.nl of in de show notes van deze podcast. Tot de volgende keer.
Dit was NTVT Dentalk, de podcast van het Nederlands tijdschrift voor tandheelkunde. Heb je tips of leuke vragen voor ons? Laat het ons weten via redactie@ntvt.nl. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer.